In verband met de tweede bedeling waren we bezig met de bespreking van de tweede dag uit Genesis 1. Namelijk het gedeelte wat begint in vers 6 van Genesis 1. Namelijk dat God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. En dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. Of staat eerst die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De tweede dag. Ik heb de vorige keer al het een en ander verteld over hoe ik mij dat voorstel. En hoe u zich dat rustig ook mag voorstellen. Namelijk dat een uitspansel gemaakt werd te midden van de wateren. Zodat de wateren in feite naar alle kanten, in alle richtingen dus, werd weggedrukt. En dat gat wat als het ware midden in de wateren ontstaan is op die wijze, dat gat is dan, wordt dan vervolgens genoemd het hemel. Dat hoeft dus verder helemaal geen probleem te zijn. Maar het principe is, en daar gaat het me nu om, hier in de tweede dag, dat er een scheiding gemaakt is tussen wateren. Dat is het principe. Dat daar vervolgens de hemel ontstond te midden van de wateren. Dat kan wel zijn, daar hebben we het vorige keer over gehad, maar dat is in principe ons onderwerp niet. Dus ik blijf er ook niet bij stilstaan. Het gaat om het principe dat God scheiding maakte tussen wateren. Wel, het gaat ons nu om de typologische betekenis daarvan, de toepassing daarvan op de tweede bedeling. En dat is er een die zo voor de hand ligt dat ik eigenlijk nauwelijks aandacht aan hoef te besteden. Immers, het is zo dat wateren een uitdrukking zijn van de volkeren. De zeeën, de wateren als zodanig, zijn uitbeeldingen van de volkeren. En als er dus staat in de tweede dag dat God scheiding maakte tussen wateren en wateren, dan heeft dat overdrachtelijk de betekenis van God maakt scheiding tussen volkeren en volkeren. En dat is precies wat hij deed in de tweede dag. Dat het zo is, dat laat ik u even zien uit Openbaring 17 in de eerste plaats. In Openbaring 17 wordt tot Johannes gezegd, komt herwaarts. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Dat is vers 1 van Openbaring 17. Johannes zal te zien krijgen het oordeel der grote hoer, het oordeel van de grote hoer, die zit op vele wateren. En dan kom ik in vers 3 waar dan staat, en hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op een scharlaken rood beest. Het aardige daarvan vind ik altijd dat tegen Johannes gezegd wordt dat hij zal zien een hoer zittend op vele wateren. En wat hij ziet is een vrouw, en dat kan natuurlijk heel goed, en die zit niet op wateren maar op een scharlaken rood beest. Dat is een mooi beeld van tegenstrijdigheid wanneer wij de letterlijke betekenis van deze verse nemen. Ze zit op wateren, wordt er gezegd, maar Johannes ziet het en hij ziet dat ze zit op een beest. En dan zou je zeggen, dat is toch heel wat anders. En dat is ook zo, maar overdrachtelijk gezien of geestelijk gezien of typologisch gezien is het helemaal niet wat anders. Integendeel, die wateren, zowel als dat scharlakenrode beest, zijn de uitdrukking van de volkeren der aarde. Dat stond er trouwens ook al in het vers wat ik nu net heb overgeslagen, namelijk vers 2. Daar staat namelijk over die hoer dat de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. Enzovoorts. En dat beest wat hier dan gezien wordt is een tamelijk bekend beest met 7 koppen, 10 hoornen. Een uitdrukking namelijk van de wereldrijken die er zo achterin volgens geweest zijn, of ik moet eigenlijk zeggen geweest zullen zijn, want de vervulling van deze profetie is nog toekomst. En dan vervolgt deze profetie met te zeggen dat het gaat om het oordeel over de vrouw, en die vrouw blijkt dan te zijn volgens vers 5 Babel, of in het Grieks Babylon. Want het eigenaardig is, en ik heb u dat eerder al gezegd, dat de volkeren hun oorsprong vinden in Babel, maar ze vinden ook hun einde in Babylon, dat wil zeggen dat ze vanuit Babel verdeeld zijn geworden over de aarde, maar ze zullen zich ook weer verenigen onder Babel om vervolgens in die situatie geoordeeld te worden. Dat wil zeggen dat Babel, de stad Babel, van waaruit de volkeren der aarde geregeerd worden in de toekomst, geoordeeld zou worden. En in dat verband wordt er dan ook gezegd, uiteindelijk in vers 15, want daar komt de verklaring van deze profetie. Er staat in vers 15, de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit. Nou, wat hij gezien had was een scharlakenrood beest, hebbende 7 koppen en 10 horens. En toch is de verklaring weer, de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit zijn volken en scharen en natiën en tongen. Waar het dus volgt dat het beest waarop zij zat ook de uitbeelding is van volken en scharen en natie en tongen. En tegen dat we aangekomen zijn in Openbaring 17 behoren we dat al lang te weten. Vanuit Openbaring 13 bijvoorbeeld of Openbaring 12 of nog beter vanuit de profetieën van Daniël. Dus dat op zich is geen nieuws. Maar het gaat erom dat hier ronduit gezegd wordt dat deze wateren die gezien worden een beeld zijn van volken, scharen en natie en tongen. En dan staat er, en de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt en ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden enzovoorts. En dan vers 18, en de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Met andere woorden, dat is de stad die de hoofdstad is over de aarde, over alle volkeren. En het punt is dat die stad uiteindelijk verwoest wordt en ten onder gaat. En dat de volkeren die vanuit Babel geregeerd werden zich zullen keren tegen Babel. De eenvoudige reden die daarvoor is deze. Namelijk dat deze volkeren tot bekering komen en zich zullen stellen niet onder Babel, maar onder Jeruzalem. En niet onder de heerschappij van het beest, maar onder de heerschappij van Christus. Vanuit Jeruzalem. Vandaar dat de volkeren daar in opstand komen tegen Babel en dat Babel uiteindelijk ook verwoest wordt. Dan gaan we om het principe dat hier uitdrukkelijk staat dat de wateren een beeld zijn van volkeren. Nu ik het daar toch over heb, kan ik net zo goed ook even terugbladeren in de Bijbel naar Daniël 7. Dat is een profetie die hier namelijk meteen op aansluit. Daar is namelijk ook een dier met 10 hoornen. Maar die profetie begint in vers 2 van Daniël 7. Er staat, Daniël antwoordde en zeide, ik zag in mijn gezicht bij nacht en ziet de 4 winden des hemels braken voort op de grote zee. En er klommen 4 grote dieren op uit de zee. Het ene van het andere verscheiden, verschillend betekent dat. En het 4e dier blijkt dan dat een dier te zijn met 7 koppen. En dan volgt de verklaring van die profetie vanaf vers 17. Waar staat, deze grote dieren die 4 zijn, zijn 4 koningen die uit de aarde opstaan zullen. Enzovoorts. Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen. Dat wil zeggen dat de 4 wereldrijken, dus tamelijk ruw geteld, maar volgens deze profetie zijn het er dan 4, zouden passeren vanaf een bepaald moment. En daarna zou het koninkrijk gegeven worden aan de heiligen en eigenlijk gewoon dus aan Christus en degene die van Christus zijn. Maar deze profetie begint ook met dat de winden des hemels braken voort op de grote zee, in vers 2. En dan klimmen er 4 grote dieren op uit de zee. En dan gaat het om wereldrijken, rijken over, of koninkrijken over de volkeren der aarde. Maar het komt voort uit de zee, want de zee staat voor de volkeren der aarde. En vanuit die volkeren komen koninkrijken tot stand. En de zee onderscheidt zich dan met name van het land, want het land is in de Bijbel gewoonlijk een beeld van Israël. Ik weet dat het de afstammelingen, het nageslacht van Abraham zou zijn als het zand der zee. Niet de zee, maar dat wat uit de zee is aangespoeld. Maar goed, dat is de 3e bedeling. Dus daar hebben we het nog over. Want op de 3e dag vindt inderdaad plaats dat het land, het droge land, uit de zeeën verschijnt. Zoals in de 3e bedeling Abraham en de zijnen geroepen worden uit de volkeren. Dan loop ik op de dingen vooruit dus. Maar het zal nog wel een paar maanden duren voordat we het daarover zullen hebben, vrees ik. Maar ik hoop dat u dat principe vasthoudt, dat de wateren een beeld zijn van de volkeren. Dat wordt het nog wel ergens anders geïllustreerd. Ik noem maar een paar versen. Bijvoorbeeld Psalm 65. Psalm 65, vers 8. Daar vinden we een parallelisme. Daar wordt van God gezegd dat hij het bruisen der zeeën stilt. Namelijk het bruisen harer golven en het rumoer der volken. En er staat dus dat het bruisen van de golven van de zee, of het bruisen der zeeën, een beeld is van het rumoer der volken. Het ene is een beeld van het andere. Hier staat, hij zal het bruisen der zeeën stillen, maar er staat meteen achter wat het betekent, namelijk, hij zal het rumoer der volken stillen. En wij kennen allemaal de geschiedenis. Ach, zal ik het eens aanhalen, Johannes 6. Daar vinden we in de eerste plaats de geschiedenis van de wonderbare spijziging. Dat de Heer aan 5000 man 5 broden en 2 visjes uitdeelt, waarna 12 korven overblijven. Dan loop ik heel ver op de dingen vooruit, want die gebeurtenis is een beeld van de 5e bedeling, waarin wij als gelovigen gevoed worden met 5 gerstebroden. Over de gerst zal ik het straks hebben. Waarbij wij gevoed worden met 5 broden, beeld van de 5e bedeling, de bedeling van de genade, en 2 vissen, want de 2 vissen zijn sinds mensenheugenis een beeld van de gemeente, in ieder geval van de gelovigen. En die het wonder van de wonderbare spijziging is dus een uitdrukking van de tegenwoordige bedeling van de genade gods. Maar daarna volgt een ander teken meteen erachteraan, namelijk dat de Heer zich terugtrekt eerst op de berg en daarna zich voegt bij zijn discipelen op zee. Dat wil zeggen, hij loopt over de zee naar zijn discipelen toe en hij gaat met hen in de boot en terstond kwamen ze aan in het land waar ze naartoe gingen, staat er. En de zaak is dat daar dat er precies hetzelfde uitbeeld, namelijk dat de zaligheid van Israël is weggenomen en gezonden is aan de heidenen, kortom aan de volkeren. Het zijn de discipelen die in een schip gingen, het van het land af, de zee op, en daar komt de Heer bij hen. Ze kennen hem eerst niet, maar we zien dat het gaat om een verborgen aangelegenheid. Maar deze tegenwoordige 5e bedeling van de genade heet niet voor niks ook de bedeling van de verborgenheid. Lees het maar eens na bij gelegenheid in het Johannes-evangelie. En ook daar zie je dus dat de zeeën de uitdrukking zijn van de volkeren. Later krijgen we ook te maken met dat de Heer de golven, de zeeën, stilt. Hij spreekt de zeeën toe en de winden enzovoorts. Want de winden en de zeeën, dat gaat altijd samen op. Als er veel wind is, dan is de zee hoog. En precies zoals in Daniel 7, wat we zojuist lazen, de 4 winden des hemels braken voort op de grote zee. Maar als de Heer hen toespreekt, dan kalmeert dat en dan vestigt hij zijn koninkrijk over de zeeën, namelijk over de volkeren. Het een is een beeld van het ander, is een heel eenvoudige zaak. En het herhaalt zich de hele Bijbel door. Nou, ik noem nog een vers, namelijk Ezechiël 26, vers 3. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, zie ik aan u, of ik tegen u, o Tyrus, en ik zal vele heidenen, volkeren dus, vele heidenen, tegen u doen opkomen, alsof ik de zee met haar golven deed opkomen. Maar dan hebben we hetzelfde beeld, de heidenen, de volkeren, worden vergeleken met de zee en haar golven. In verband met Tyrus is dat een voor de hand liggende vergelijking overigens, omdat Tyrus oorspronkelijk gebouwd was op een eiland. In ieder geval nog in de dagen van Ezechiël. Het lag op een klein eilandje voor de kust van het huidige Libanon. Tegenwoordig is het geen eiland meer, want Tyrus is inderdaad ingenomen. De heidenen zijn tegen Tyrus opgekomen. De profetie is in zekere zin vervuld. Niet 100%, want uiteindelijk wordt de profetie pas vervuld in de toekomst. Maar in zekere zin is die in het verleden vervuld en bij die gelegenheid is Tyrus verwoest. Maar bovendien heeft men toen een dam aangelegd vanaf het vasteland naar Tyrus, zodat Tyrus tegenwoordig een schiereiland geworden is. Maar Tyrus had dus van doen met de zeeën. Maar zoals Tyrus te strijden had tegen de zee, zo had het ook op een gegeven moment te strijden tegen de volkeren. En nogmaals, het een is een beeld van het andere. Nou, dan laat ik het ook maar weer even bij, want anders dan blijf ik hier in Ezechiël hangen. Ik noem alleen nog Jesaja 17. Jesaja 17, vers 12. waar staat wee der veelheid der grote volken die daar bruisen. Ja, volken bruisen niet, uiteraard, hè. Bruisen is wat de zee doet, of wat wateren doen. Maar toch staat het hier zo. Wee der veelheid der grote volken die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen. En wee het geruis der natiën die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen. En dan weer, de natiën zullen ruisen, gelijk grote wateren ruisen. Doch hij zal hem schelden, zo zal hij verre wegvlieden. Ja, hij zal gejaagd worden als het kaf der bergen van de wind en gelijk een kloot van de wervelwind. Ten tijde des avonds ziet ze weer zijn verschrikking, enzovoorts. En dan gaat het om dat, hoewel de volkeren, de veelheid der volkeren zal optrekken en zal strijden in feite tegen Jeruzalem, daar komt het op neer, dat die volkeren desondanks verslagen zullen worden en dat de koning over deze volkeren vernietigd zal worden. Hij zal hem schelden, staat er. Zo zal hij, namelijk de koning van al deze volkeren, verre wegvlieden. En ook deze profetie wordt in de toekomst uiteindelijk definitief vervuld in de dagen van de wederkomst van Christus. Precies zoals die andere profetieën die we zojuist gelezen hebben. Dus waar het om gaat is dat in de tweede dag scheiding gemaakt wordt tussen wateren, hetgeen een beeld is van de scheiding die in de tweede bedeling gemaakt wordt tussen volkeren. De volkeren worden verdeeld. Waarbij je natuurlijk moet vasthouden aan precies zoals het in Genesis 1 staat, namelijk er zijn uitspansel in het midden der wateren en dat maken scheiding tussen wateren en wateren. Je zou kunnen zeggen, het was de hemel, namelijk het uitspansel. Het was de hemel die scheiding maakte tussen de wateren, maar het was ook de hemel die scheiding maakte tussen de volkeren. Ik bedoel natuurlijk dat God scheiding gemaakt heeft tussen de volkeren, maar zelfs ook letterlijk kan het opgevat worden dat God scheiding gemaakt heeft tussen de volkeren. Want wat voor de wateren geldt, geldt voor de volkeren. We hadden het vorige keer namelijk over wateren hier beneden en wateren boven. En dat heb ik gezegd, dat is bij Nieuw-Zeeland in de buurt. En zo zie je weer dat de volkeren die in Nieuw-Zeeland wonen inderdaad van ons gescheiden zijn door de hemel, door het uitspansel. Want zo is het. De parallel gaat echt volkomen op, vooropgesteld dat we deze Bijbelse dingen, dit Bijbelse wereldbeeld enigszins begrijpen. Maar hoe dan ook, anders houd ik maar gewoon alleen maar vast dat God maakt scheiding in water, tussen water op de tweede dag, en hij maakt scheiding tussen de volkeren in de tweede bedeling. En als je dat vasthoudt, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, dan heb je met de laatste bladzijde van de Bijbel ook geen moeite, als het daar gaat om wateren, die bruisen, enzovoort. Ja. Goed, daar laat ik het dan bij. Dan gaan we naar een andere tweede die ik nog bespreken moet. Dat is in de eerste plaats de tweede stamvader, zoals ik hem altijd maar noem. Uit Genesis, laat ik maar zeggen, Genesis 4. Genesis 4 vers 25, daar wordt hij voor het eerst genoemd. Want u weet al, de eerste van Adam is Adam. Daar hebben we het al eens over gehad. En de tweede van Adam is dus niet Kain, want via hem loopt de lijn niet. En Kain en afstammelingen van Kain zijn dan ook uitgestorven in de zonvloed. Dus die lijn loopt sowieso dood. Dus via Kain moeten we niet wezen. We hebben een andere zoon van Adam, dat is Abel. En die heet Abel en daarom is hij ook Abel, namelijk Abel betekent dat hij ijdel is, leeg is. En daarom is het ook een lijn die volstrekt meteen ophoudt. Van Abel weten we alleen maar dat hij een offer bracht en dat hij stierf. Hetgeen eigenlijk ook nog weer hetzelfde is. Want het offer wat hij bracht was eigenlijk zichzelf. Waarmee hij dan ook een type is van de Heer Jezus. Ik kan het ook wel vlug zeggen, dat merkt u wel, hè. Abel is een type van de Heer Jezus. Hij stierf. Vandaar dat het bloed van Abel geëist zal worden van de hand van, ja, van de hand van Israël. Dat staat er. Dat is wat de Heer zelf zegt. Dat het bloed van Abel geëist zal worden van de hand van Israël. Terwijl het geëist zou moeten worden van van Kain. Maar het punt is dat Kain nou eenmaal een type is van Israël, zoals Abel een type is van de Heer Jezus Christus. En zoals Kain zijn broeder doodsloeg, doden, zo was het Israël wat haar broeder doden. Dat is inderdaad zo gebeurd. Dat is gewoon een historisch feit. Dat is niks discriminerends aan, hoor. Maar zelfs waarheid, zelfs feiten mag je tegenwoordig niet meer vertellen zonder dat je meteen een proces krijgt. Hè? Maar goed, de lijn van Kain loopt dus dood. De lijn van Abel, dat is eigenlijk helemaal geen lijn. Die stopt meteen, zodat we de enige tweede die overblijft is dan ook inderdaad Zet. Via welke de lijn van Adam zich voortzet tot op Christus. En dat staat dan ook in vers 25 van Genesis 4. Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zijn baarde een zoon. Leuk is dat, hè? Zijn huisvrouw. We hebben het de vorige keer gehad over huis en vrouw. Maar dat bleek hetzelfde te zijn. En hier is zelfs één woord, huisvrouw. Je zou bijna zeggen doorhalen wat niet van toepassing is. Maar het is uiteraard allebei van toepassing. De vrouw is het huis, hè? En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en ze baarde een zoon. En ze noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij een ander zaad gezet voor Habel. Bij ons bekend als Abel. En dat komt omdat de naam bij ons terechtgekomen is via het Grieks. En het Grieks kent geen letter H. Dus als je Habel naar het Grieks vertaalt, dan wordt het vanzelf Abel, omdat die daar geen H hebben. En dan wordt het naar het Nederlands weer vertaald en dan wordt het weer, blijft het dus gewoon Abel. Maar het is eigenlijk Habel of Hebel, dat is de officiële naam in het Hebreeuws. En hier staat dat Seth geboren werd, of Seth zo genoemd werd. Hij werd Seth genoemd, want God heeft mij een ander zaad gezet voor Habel, want Kain heeft hem doodgeslagen. En dan worden alle drie zonen in één adem genoemd. Abel werd doodgeslagen, Kain werd terzijde gezet en wat overbleef was dan de derde, namelijk Set. De betekenis van de naam Set die is mij niet bekend, dat wil zeggen niet via het gewone Hebreeuws. Dat kan ik niet vinden. De enige commentaar wat ik kan geven is wat hier staat, namelijk dat Eva hem Set noemde. Want God heeft mij een ander zaad gezet voor Habel. En het principe is dus dat de naam Set de betekenis in zich heeft van plaatsvervanging. Soms lees je in de commentaren dat Set betekent een ander zaad of iets dergelijks. En dat is het meest, dat haalt men letterlijk dus uit deze zin. Maar wat er feitelijk de strekking is van de naam is dat hij een plaatsvervanger is. Set neemt dus de plaats in van Abel. Dat is een heel eenvoudig beeld, want als Kain een beeld is van Israël en Abel een beeld is van de Heer Jezus Christus, dan is Seth vervolgens een beeld van de opgewekte Christus, degene die opstond uit de dood, want hij neemt de plaats van de gestorvene in. Dat is een heel makkelijk principe. Abel sterft en Seth komt ervoor in de plaats, zoals Jezus stierf en de Christus daarvoor in de plaats komt. Het is een verhaal van dood en opstanding weer. Maar dat is de eerste, meest directe betekenis die er is. Het is uiteindelijk zo dat de opgewekte Christus de plaats inneemt van degene die stierf. Of kortom, hij neemt de plaats in zelfs van de eerste Adam, van de hele oude schepping. Het is maar hoe breed je het beeld wilt toepassen. Ik moet er echt wat dieper op ingaan, want in het algemeen is het zo dat aangezien Seth vertaald wordt met plaatsvervanger, hij wel degelijk een goed beeld is van deze tweede bedeling. Want het blijft namelijk zo dat deze tweede bedeling te maken heeft in de eerste plaats met, verdeling van de volkeren. Opdat vervolgens iemand, namelijk de eerste, de oudste uit het volk, oftewel het hoofd van de familie, over dat volk zou regeren. Maar degene die over een volk regeert, doet dat in de plaats van God zelf. Dat hebben we gezien. Bijvoorbeeld, we hebben dat gelezen in Romeinen 13, bijvoorbeeld, waarin er staat dat de overheid Gods dienares is. En de overheid, de menselijke overheid, neemt in feite de plaats in van God zelf. Vertegenwoordigt God en dient God daarmee. En wat we dus in de tweede bedeling zien, is dat de menselijke overheid in feite de plaats inneemt van God. Hem vervangt, als het ware. Maar beter is natuurlijk te zeggen, hem vertegenwoordigt. En zo is het met Seth. Seth staat in de plaats van Abel. Abel is er niet. Abel stierf. Je zou kunnen zeggen, Abel is heen gegaan. Maar Seth neemt zijn plaats in. En het begrip plaatsvervanging is dan ook een begrip wat in verband met heerschappij een belangrijke rol speelt. Want dat woord plaatsvervanger kennen wij in het Nederlands ook. Dat heb ik tenminste bij vaderlandse geschiedenis moeten leren. En toen heette het een stadhouder. Want een stadhouder is iemand die de steden van een ander houdt. Hij houdt namelijk de plaats van een ander. En dat hele begrip stadhouder is een belangrijk beginsel in verband met heerschappij. Het is ook vandaag de dag zo. Als je een brief schrijft aan de koningin, komt die brief nooit bij de koningin terecht. Die komt ergens bij een instantie die haar plaats inneemt. En als je een beroep doet op de kroon, heeft de kroon daar helemaal niks mee te maken. Want er is iemand gewoon die die kroon vertegenwoordigt. Of een instantie die die kroon vertegenwoordigt. Je blijft altijd ergens lager steken, omdat je met een plaatsvervanger terechtkomt. En zo is het met heerschappij in het algemeen. De hoogste heerschappij behoort toe aan God, maar God stelt zijn plaatsvervanger aan op aarde. En het is dus de mens die heerst over de mens, maar het doet dat in plaats van God. En dat wordt uitgebeeld in de figuur van Set. Hij is een plaatsvervanger. Bovendien is Set zelf ook letterlijk degene die over de volkeren regeert. Ik moet zeggen, natuurlijk waren er toen geen volkeren, omdat hij leefde onder de eerste bedeling en nog niet onder een tweede. Maar niettemin is het zo dat het erfrecht van de rechten en plichten die aan Adam gegeven waren, zich voortzet via Set. Dus Set is de erfgenaam van Adam en ook in die zin is hij een plaatsvervanger, een opvolger, oftewel vertegenwoordiger. Het is al zo sterk dat wij kennen de titel Zoon des Mensen. Ik meen dat ik er al eens eerder bij stil heb gestaan hier. De titel Zoon des Mensen is de titel die aan de Heer Jezus toekwam en die betekent dat hij de erfgenaam is van Adam. Zoon des Mensen is vertaald van het Hebreeuws Ben Adam en Ben is zoon, namelijk erfgenaam. En Adam is dan in feite gewoon Adam, namelijk de mens. En zoon des mensen wil zeggen erfgenaam van Adam. Maar de Heer Jezus is dat via die 74 generaties vanaf Adam. Zodat de titel zoon des mensen eigenlijk voor het eerst gedragen kon worden door Set. En daarna werd vererfd naar Enos, Kenan, Mahalalel en zo het hele rijtje langs. En dan via Abraham en Isaac, Jacob en Juda, vervolgens via David komt het dan uiteindelijk terecht bij Jozef van Nazareth en dan vervolgens bij Jezus van Nazareth, de zoon, namelijk de erfgenaam van Adam. En die titel vererft zich dus. En al diegenen die in die lijn zich bevonden ooit zijn vertegenwoordigers geweest van God zelf in verband met de heerschappij over de volkeren der aarde. Dat is het principe. Alleen vanaf Noach vindt die splitsing plaats, vindt een opdeling plaats, een verdeling plaats van de mensheid met elk volk zijn eigen overheid. Maar die overheid staat er wel degelijk in de plaats van God zelf. Meer heb ik over Set niet te vertellen, want de Bijbel zelf zegt er verder niks over. Dus ik ga gewoon door naar de laatste tweede die ik nog moet bespreken. En dat is de tweede vrucht. De tweede vrucht uit de reeks van zeven, uit Deuteronomium 8 vers 8. De eerste uit die reeks was de tarwe en de tweede is gerst. Ze worden trouwens ook met elkaar verbonden. Er staat namelijk een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen. Ze worden met elkaar genoemd en het blijft ook zo dat in de Bijbel heel dikwijls tarwe en gerst samen genoemd worden. Ook heel dikwijls met nog andere vruchten. Ook andere dan degene die hier genoemd worden in dit vers. Maar tarwe en gerst worden zeer dikwijls in één adem genoemd. Al was het alleen maar omdat ze nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Ik denk dat als u een korrel tarwe en een korrel gerst in handen kreeg, dat u het verschil niet zou weten. Niet zou kunnen zien. Daar moet je al een kenner voor zijn. Het is een graankorrel, dat is nogal makkelijk te zien, maar er zijn zoveel soorten graan. Maar tarwe en gerst, dat lijkt zeer veel op elkaar. En daarom horen ze ook inderdaad bij elkaar. Van de tarwe hebben we gezien dat het een beeld is van het individu. Dat wil zeggen de enkele mens, de individuele mens, met een begin en een einde. Want dat hebben we er allemaal bij aangehaald. We hebben ook gezien dat de tarwe in de aarde moest vallen en sterven om vrucht te dragen vervolgens. Dood en opstanding zijn in feite dus heel normale begrippen. In ieder geval ook in verband met de mens als zodanig. En gerst heeft vrijwel dezelfde betekenis. Behalve dan dat gerst niet slechts de uitdrukking is van de individuele mens, maar de gerst is de uitdrukking van de individuele koning. En aangezien de koning een mens is, heeft het dus direct te maken met tarwe. Dat is heel gemakkelijk. Dus de gerst is de uitbeelding van de individuele mens die heerschappij draagt. Daar is een heel eenvoudige reden voor waarom dat zo is. Ik dacht dat ik nog een krijtje in mijn zak gestoken had. Ja. Gerst is namelijk in het Hebreeuws shora. Wordt ongeveer zo gespeld. In het Nederlands dan. En dan in het Hebreeuws komt het terecht bij 370, 200 en een 5. Op bekende wijze schrijf ik het maar weer even op. In cijfers. Shora. Gerst. Maar het komt af van een woord sar, namelijk, we schrijven het meestal zo, S-A-R, maar in het Hebreeuws geschreven eveneens met 300, geen 70 ertussen, wel een 200 en ook geen 5, want de 5, de uitgang op de 5, is feitelijk de vrouwelijke uitgang. Dat wil zeggen, als het woord vrouwelijk geacht wordt te zijn, dan komt die letter H, de 5 erachter. En is het mannelijk, dan verdwijnt die, dan is hij er niet. En het woord sar betekent dan, betekent vorst. Laat ik hem eronder zetten. Namelijk vorst. Of, als we de letter H nog een keer achter zetten in het Hebreeuws, dan wordt het uiteraard een vorstin. En dan heet het in het Hebreeuws Sarah. Nou, dat is niet onbekend, want Sarah, dat is de vrouw van Abraham. Nou ja, ze heette eerst Sarai, maar toen Abraham en zij werden uitverkoren om een erfgenaam der wereld te zijn, zoals het Nieuwe Testament dat zegt, toen werd de naam van Sarai veranderd in Sarah en ze werd ineens een vorstin. Ja, er zit nog veel meer dan vast, maar dat vertel ik u een andere keer wel, in verband met de derde bedeling. Maar het woord Sarah kennen we, dat komt van Sar en dat betekent vorstin of gewoon vorst. En wat we dan zien, is dat het woord voor gerst in feite precies hetzelfde is als het woord voor vorst. Dan wel vorstin. Kan natuurlijk best vrouwelijk zijn, want we hebben al gezien dat de menselijke overheid vrouwelijk is. De overheid is namelijk Gods dienares. Vandaar dat het Shora wordt. De uitspraak doet er niks toe. Of het nou Sara is of Shora, dat maakt voor het Hebreeuws niks uit. Dat schrijf je volstrekt, maar dan ook volstrekt. Precies eender. Ik moet er nog één ding bij zetten. Zeggen. Er zit hier namelijk bij Shora zit er een 70 tussen. En Ayin is dat in het Hebreeuws. En Ayin is net als de Alef een letter die weliswaar geschreven wordt, of kan worden, maar niet uitgesproken wordt. En het vermoeden is dan ook, want de bewijzen vallen deze dingen nooit, het vermoeden is dan ook dat deze Ayin eigenlijk niet eens in het woord thuis hoort, want u weet inmiddels wel, ik dacht dat ik er wel verteld heb, dat de Hebreeuws feitelijk alleen bestaat uit medeklinkers en niet uit klinkers. En deze Ayin in Shora vervult eigenlijk de rol van een klinker. Want wat in het verleden is het namelijk gebeurd, dat men zoveel mogelijk letters heeft toegevoegd aan de tekst van de Bijbel om de functie van klinkerteken te vervullen. En men spreekt dan over een zogenaamde, dat is een matris lectionis. Letterlijk betekent dat een leesmoeder, maar een leesmoeder is tegenwoordig bij ons iemand, een van de moeders van de leerlingen van de school die naar school gaat om leesles te geven. Dat is heel gek. Vroeger konden de leraren dat zelf, dus tegenwoordig niet meer zo schijnt het. Of ik moet het niet begrepen hebben hoor, maar zoiets is het in elk geval. Dan moeten ineens de ouders zelf les geven aan hun kinderen en ik begrijp er nooit waarom dat niet gewoon thuis kan. Maar ja, dat is weer in strijd met de leerplicht of zo. Ik begrijp dat niet zo goed allemaal. Maar ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt. Maar een matris lectionis is een leesmoeder. Dat wil zeggen, dat is een letter die gebruikt wordt om het lezen te helpen. Om behulpzaam te zijn bij het lezen. Zie, en dat is alles. En waarschijnlijk is deze Ayin in het woord Shora gewoon een leesmoeder, namelijk een letter die is ingevoegd om de rol te vervullen van de klinker, de O in dit geval, van Shora. En dat is dan ook alles ook. Maar in ieder geval voor de betekenis maakt het niet of nauwelijks iets uit. Ik zeg of nauwelijks, want ik wil er helemaal geen discussie over hebben. Want dan wordt het een discussie over de Hebreeuwse taal. En dat heeft geen enkele zin. Maar dit verschijnsel van leesmoeders is een bekend gegeven. De ayin, de alef, zelfs de he en zeker ook de wou of waf hebben... zijn nogal eens ingevoegd om de rol van klinken te vervullen. Ook de jot is er vaak ingevoegd. En daardoor is nogal wat verwarring ontstaan. En dat is allemaal gebeurd voordat men andere klinkertekens heeft uitgevonden... die men vervolgens onder de letters is gaan schrijven. Maar goed, daar gaan we verder niet over praten. Het gaat er maar om dat het fundamenteel het niet uitmaakt... of die 70 er nou al of niet in staat eigenlijk. Het is in principe hetzelfde woord. En zelfs als die 70 er wel in zou moeten, dan is het nog zo... dat het woord is afgeleid van het woord voor dwarst. Namelijk de twee letters shin en resh achter elkaar. Dus ges staat voor vorst. Dan wel een vorstin. Dat dat zo is, dat blijkt ook op een andere manier. Het is namelijk zo dat ditzelfde woord... namelijk 370, 200... ook vertaald wordt met haar. Het wordt dan uitgesproken als seer. En soms wordt het zelfs niet vertaald. Daarom zeg ik het zo. Want in de Bijbel komt de naam seer voor. S-E-I-R. Seer. En dat is de naam voor Edom. Voor Esau. Esau wordt ook genoemd Edom. Dat is heel erg aardig. En hij wordt ook genoemd seer. Maar dat zijn een boel namen, maar het zijn er nog lang niet zoveel als dat prins Bernhard er heeft, zoals u wel weet. Dus dat kan heel goed dus, hè. Hij heette Esau, hij wordt ook Edom genoemd, want Edom is hetzelfde als Adam. En daarom verdwijnt Esau net als Adam van het toneel. Esau is ook een eerste, maar hij moest toch plaatsmaken voor de tweede, namelijk voor Jacob. En zo moest Adam, die ook een eerste was, plaatsmaken voor de tweede Adam... namelijk voor de zoon van Adam. Heel eenvoudig, hè? Die geschiedenissen die herhalen zich. Het zijn allemaal parallellen in de Bijbel. Nou, misschien hebben we het daar nog eens over, maar deze Esau die heette ook Seer, werd Seer genoemd, want Esau was zo harig. Hij was ruig. Weet u nog dat Jacob, om ten einde uiteindelijk de eerste geboortezegen te krijgen van Isaac, zich kleedde in de huid van een geitenbokje? Want Isaac was toch blind en die betastte Jacob en zei, ja, dat klopt, dit moet Esau zijn. De man moet wel bijzonder harig geweest zijn, of het moet een kaligheid geweest zijn, een van de twee. Maar in ieder geval is het duidelijk dat Esau zo harig was. En daarom heette hij Seir. En vervolgens wordt gesproken over het gebergte van Seir. Dus de naam is blijven bestaan. Al die namen van Esau die zijn blijven voortleven, zelfs tot in onze dagen. Want tot vandaag de dag komt de naam in de aardeskunde nog steeds voor. Maar waar het om gaat is dit, dat Esau, oftewel Edom, oftewel Seir, als de eerstgeborene, deze naam draagt. Seir is hetzelfde als Shora en het is hetzelfde als Gerst. En nou kunt u vervolgens op het land tarwe van Gerst onderscheiden... Want dat leer je hiermee. Nou weet je dat voortaan altijd. Want gerst heeft op elke korrel zo'n lange haar zitten. En tarwe niet. Nou, dat is het. Dat is het fundamentele verschil. Nou weet ik ook wel dat er allerlei soorten gerst, allerlei rassen gerst gekweekt zijn. Allerlei rassen van tarwe. En de een is wat meer harig dan de ander. Dat weet ik wel. Maar het principe... blijft gewoon dat als er van die lange haren op zitten, dan is het gerst. En zit dat er niet op, dan is het tarwe. Dat is het verschil. En dan gaan we weer verder. Want ditzelfde woord, vertaald met haar, zee dus, wordt ook vertaald met poort. Het is echt precies hetzelfde woord. Ik hoef het er niet even op te schrijven. Het wordt ook vertaald met poort. Het wordt weliswaar wat anders uitgesproken, maar daar gaat het niet om. Dat is maar iets wat je afspreekt. Het wordt volstrekt hetzelfde geschreven in de schrift. Het is een poort. En een poort, dat is helemaal gemakkelijk, want de poort in de Bijbel staat altijd voor heerschappij. Ja, er zijn verschillende redenen waarom dat zo is. Of verschillende argumenten zijn er ook voor. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat heerschappij gewoonlijk werd uitgevoerd over een afgebakend gebied of een bepaald territorium. En van oorsprong was bijvoorbeeld een koning dan ook een koning over een stad. De volkeren waren trouwens in het begin erg klein. Voor de kleine volkeren. Ja, nog kleiner dan het volk der Friezen. Maar ze waren erg klein, ze woonden allemaal nog in één stad. Dat is in Friesland niet, dat is in Groningen wel, zoals u bekend is. De Friezen hebben 11 steden en Groningen heeft er maar één, dat weet u, hè? Ja, in Groningen heb je stad en heb je gewoon stad. En men gaat daar naar stad. Die stad heeft helemaal geen naam eigenlijk. Men gaat naar stad, want er is maar één stad. Het makkelijke stad, hè? Ja, stad en ommeland, hè? Ja, van Lauwerszee tot Dollartouw enzovoort. Nou, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar het principe blijft, en de volk oorspronkelijk gewoon bestond uit één stad. En ook dan in zo'n stad, namelijk binnen in de muren van die stad, beschermd werd en gecontroleerd en geregeerd werd. Het werd eerst afgebakend, afgezonderd. Kortom, de volkeren werden van elkaar gescheiden, verdeeld. Er werd een muur omheen gezet. En daarin werd over hen geregeerd. En die heerschappij had van alles te maken met of men iemand al of niet in de poort toeliet. Namelijk door de poort naar binnen of naar buiten liet. Want dat is heerschappij uitoefenen. Zie. Dus de poort dicht zit, kan er niemand in, kan er niemand uit. En zo zit men dan. Dan zijn de kaarten geschud, heet dat. Maar heerschappij uitoefenen ging dus middels de poort. En vandaar dat de poort het symbool ook is voor heerschappij. Dat is nog steeds zo trouwens. Wij weten dat niet zo erg goed meer, maar wij voelen dat nog wel aan. Er bestaan nog zoveel poorten van steden in Nederland, omdat men wel weet dat het iets met heerschappij, met machten, met de stadsrechten enzovoorts te maken heeft. Men wil het graag in stand houden. Maar het zitten in de poort is dan ook het deel hebben aan de regering over een stad. Men zegt omdat de gemeenteraad bij elkaar kwam, bijeenkwam in de poort. Nou is dat de voor de hand liggende plek daarvoor, want dan kun je precies zien wat er in en uit gaat. Zodat men de in- en uitgangen kan bewaren. Ik hoop dat u de uitdrukking kent uit de Bijbel. Hè? Men zal in- en uitgangen bewaren. Dus heerschappij uitoefenen. In- en uitgangen bewaren. Zie? En die heerschappij die Christus uitoefent, die heeft in de eerste plaats te maken met of iemand al of niet het koninkrijk binnengaat. Kortom, door de poort gaat. Of door de deur der schapen. Of zo. Of door de schaapspoort. Dan ben ik weer terug in Johannes trouwens. Dat was echt Johannes 5. De schaapspoort. Ja, bij Bethesda was dat, hè. Nou goed. Het gaat erom, die poort is de uitbeelding van de heerschappij. Aan de ene kant, doordat het de in- en uitgang is van een volk en daarmee van een stad. En de andere kant, op die plaats in de poort werd recht gesproken. Denk maar aan de geschiedenis van Rut. Daar ging het om de losser. De kwestie wie de losser was van Naomi en Rut. En dat moest geregeld worden in de poort. Zo gebeurt het altijd. En denk maar aan Lot, die zat in de poort van Sodom. Dat betekent dat hij bij het stadsbestuur betrokken was. Dat hoorde niet zo, maar het was wel zo. Nou, daar gaat het maar om. Poort staat dus voor heerschappij. En hebben we hetzelfde woord, er wordt nog een keer anders vertaald. Dat is maar één keer trouwens, dat is alleen in Spreuken 23 vers 7. Waar ditzelfde woord vertaald wordt met bedenken. Met dat wat men bedenkt. En dan komen we terecht bij de bredere betekenis van dit woord, dit begrip. Het gaat namelijk om kracht. Haar namelijk in de Bijbel. En dus gerst, shora. Haar is de uitbeelding van de kracht die van een mens uitgaat. Zoals haar vanuit iemand groeit, van iemand uitgroeit zal ik maar zeggen. Zo gaat kracht van iemand uit. En vandaar dat kracht en haar synonieme begrippen zijn. Kracht of macht moet ik eigenlijk zeggen in de zin van heerschappij. Ja, nou, dat is heel gemakkelijk. Denk maar aan 1 Korinthe 11. De vrouw wordt geacht lang haar te hebben. Kortom, ze wordt geacht een macht op het hoofd te hebben. Kortom, dat haar staat voor macht. Dat is zo. En ik herinner mij, ik geloof dat ik het al eens eerder vertelde toen we hier Korinthebrief bespraken. Maar ik herinner mij dat ik in de tijd in militaire dienst tamelijk regelmatig ook onder zo'n hele hoge koolbak liep. Bij ons heette dat koolbak. Er zijn een boel namen voor, maar bij ons heette dat de koolbak. En die was van bont. Harig. Dat moest harig zijn en je moest het op je hoofd hebben. Dat is van oudsher nou eenmaal zo geweest. Niemand weet nog wat het betekent, behalve wij. Want het staat voor macht. En het hoofddeksel van de militair of van de politie of noem maar op, is de uitbeelding van de macht waaronder hij geplaatst is. Hij loopt dan ook inderdaad onder een pet. Ergens weten we het nog. In onze traditionele gebruiken komen die dingen nog naar voren. Zo'n hoofddeksel moet eigenlijk harig zijn. En hoe groter en hoe hariger, hoe imposanter. He? En anders moet u maar eens met Buckingham Palace gaan kijken naar de aflossing van de wacht. Eens kijken wat ze daar op hun hoofd hebben. He? Daar word je helemaal niet goed van. He? Van zo'n ding. Nou goed. Haar is dus de uitbeelding van macht. In het algemeen. Vandaar dat de gerst harig is, maar er komt nog wat anders bij. Het is namelijk zo dat haar groeit op het hoofd vanwege de kracht van het denken. Heel eenvoudige waarheid. De haren hebben te maken met het denken. En denk je maar eens aan zijn uitspraak in de Bijbel van dat geen haar zal van ons hoofd vallen zonder dat de Heer daarvan weet enzovoort. En dan denk je, maakt de Heer zich zorgen over mijn haar? Dat doen wij zelf niet eens. Waarom zou de Heer dat doen? Maar het gaat uiteraard om de diepere betekenis daarvan. Haar staat voor de kracht, de macht van de mens. Dat is het principe, inderdaad. Tsaar, het woord tsaar is hetzelfde woord. Ja, tsaar. Tsaar, het is echt volstrekt hetzelfde woord, ja. Ik vermoed het wel. Je weet het niet, heb ik nog nooit aan gedacht, maar bedankt. Dat moet hem zijn natuurlijk, hè. Caesar. Maar inderdaad, die woorden bestaan echt allemaal nog. Ja, nee, de naam poorters in het oude Nederlands was de naam voor de stedelingen. Zij die binnen de poort woonden, in de stad. Zij zijn poorters. Niet te verwarren met portiers, hoewel dat etymologisch hetzelfde is, namelijk qua afleiding. Het is allebei afgeleid van poort. Het is een portier natuurlijk iemand die de poort open en dicht doet. Die heb je ook nog, ja. Hoewel portiers tegenwoordig mensen zijn die de deur gewoon open laten staan en daarnaast staan alleen om dubbeltjes in ontvangst te nemen. Dan wel kwartjes natuurlijk, maar vroeger deden ze inderdaad de poort open en dicht. Tegenwoordig kan die gewoon niet meer open en dicht. Maar goed, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Er is een boel veranderd in de loop der tijd. Er is nog één begrip wat ik nog even moet aanhalen. Want ditzelfde woord, en uitdrukkelijk zonder de 70 in het midden, dus zonder ayin, dat is het woord voor, wat een woord wat vertaald wordt met navel. Het komt zo vaak in de Bijbel niet voor. Navel, ja. En in de zin van oorsprong. De oorsprong der dingen. Oorspronkelijk wordt een mens gevoed via zijn navel. Dat is nu eenmaal zo. Hè? Voor zijn geboorte namelijk. Maar de navel is de oorsprong der dingen. En het spreekt dan ook uit de oorspronkelijke kracht waaruit de mens geformeerd is. Dus al deze begrippen, namelijk gerst, vorst, de navel, haar, een poot of het bedenken, spreekt allemaal over dezelfde dingen, namelijk over de macht, over de uitgaande macht. Macht die ergens vanuit gaat en iets tot stand brengt vervolgens. En denk maar bijvoorbeeld aan Simpson, dat is een heel makkelijk voorbeeld. Toen Simpson zijn haar kwijtraakte, was hij zijn kracht kwijt. Ja, bij ons gaat het andersom. Wij raken onze kracht kwijt en ons haar. Maar bij hem was het direct aan elkaar gekoppeld. Zodra hij een scheermes op zijn hoofd kwam, was hij ook zijn kracht kwijt. Zijn kracht zat hem in het haar. En het is zo, omdat het een beeld is van het ander. Het is puur typologie. Sommigen zouden zeggen, het is puur magie. Maar zo werkt dat nou eenmaal. En Simpson, nou ik het toch over heb. Simpson is dan ook een beeld van de Heer Jezus. Degene met grote rechten, met grote macht en kracht in deze wereld. Ja, het is geen fraai verhaal natuurlijk. Maar het is zo dat Simpson zijn kracht verspeelde, opgaf, ter wille van een vrouw. Die bovendien nog een hoer was ook. En precies hetzelfde is van toepassing op de Heer Jezus. Want wie die vrouw is, hoef ik natuurlijk niet uit te leggen eigenlijk meer, hè. Dat is makkelijk genoeg, dat is een beeld van Israël. Dat is in de Bijbel nog eenmaal zo. Zie? En het is Israël geweest wat haar heel van zijn kracht ontroofd heeft. Zie? Vandaar de bruid, ja, inderdaad. Het gaat om dat er een verbinding bestaat natuurlijk tussen de Heer en Israël. Ja, die, inderdaad, het gaat om het, ja, daar hebben we het straks over in verband met de vierde bedeling, dus dat duurt nog even. Over een jaar of zo. Dan hebben we het over de vierde bedeling, waarin sprake was van een huwelijk tussen de Heer en Israël. Een huwelijk wat overigens op verschillende manieren beëindigd werd, maar een huwelijk ook wat in de toekomst weer opnieuw tot stand zal komen. Precies zoals het huwelijk van Hosea, die een vrouw der hoererijen beminde, omdat God het wilde trouwens, en daar de nodige ellende van ondervond. Maar dat allemaal als beeld van de huwelijksrelatie die er was tussen de Heer en Israël. Maar het gaat om dat je even begrijpt dat Simson en zijn geschiedenis een beeld is van de Heer Jezus, die zijn kracht, zijn macht hier in deze oude schepping opgaf, die zich liet knippen. En dan heb ik een sprong gemaakt van Simson naar Jesaja 53. Er staat eerst gelijk een lam werd hij ter slachting geleid, en dan gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Dat wil zeggen, eerst wordt gezegd, het is een lam wat geslacht wordt. En daarna, het is een schaap wat geschoren wordt, want die beide dingen beelden hetzelfde uit. Het scheren van het schaap is eigenlijk het sterven van het schaap. Want hem wordt zijn kracht, namelijk zijn haar, ontnomen. En wat raar is dat, hè, dat we daar feesten van maken, schaapscheerdersfeesten. In alle volken over de hele wereld wordt daar de feest bij gevierd, het schaap wordt geschoren. En waarom? Als je een hond laat trimmen, dan maak je er ook geen feest van. Nee, dat is toch zo? Je moet leren het bijzondere daarvan te zien. Waarom is dan een feest? Wel, omdat het een uitbeelding is van de verlossing van een oude schepping. Van een oude omhulling. Het oude pak, het oude kleed wordt uitgelegd. Het is eigenaardig dat een schaap zo uitdrukkelijk zo'n kleed aan heeft. De pootjes komen eronder uit, er zit haast geen haar op. De kop steekt eruit. Het is echt een hele dikke bontmantel die aan heeft. Enzovoorts. En het kleed wordt in één geheel, als het goed gebeurt, in één geheel afgeschoren. En het kleed wordt uitgelegd. Niet alle losse haren vallen af, zoals bij ons bij de kapper. Maar het hele kleed wordt in één geheel afgeschoren. Dat is het beeld. Het is het afleggen van de oude schaapsvacht. Eigenlijk de oude schepping. Het is het afleggen van, laat ik een oud Nederlands woord gebruiken. Het afleggen van het oude vlies. Want vlies is een vacht gewoon hoor. En dat moet. Want men moet eerst het oude vlies afleggen om het gulden vlies vervolgens aan te kunnen doen. En dat is typologie hoor. En dan kom je terecht namelijk in de mythologie waar sprake is van het gulden vlies. De gouden schaapsvacht namelijk die veroverd moet worden op een zevenkoppige dan wel driekoppige slang. Want men is het er niet helemaal over eens. Maar in ieder geval een monster met enige koppen. Want die heeft het gulden vlies onder zijn controle. Het moet op hem veroverd worden. En dat gebeurt dan ook namelijk door Jason en de Argonauten via een schip. Ja, en Jason is gewoon de Griekse versie van de Hebreeuwse naam Jozua. En dus hetzelfde als de naam Jezus. En dat verhaal bestond al duizenden jaren voordat de Heer Jezus geboren werd. Men heeft het altijd wel geweten. Wij zijn het kwijtgeraakt, maar zo is het gegaan. De oude vacht wordt afgelegd en dan moet een nieuwe vacht, namelijk een gouden vacht, een onvergankelijke vacht, een onvergankelijke mantel moet worden aangedaan. En dit gulden vlies is dus gewoon een beeld van de nieuwe schepping. Een nieuw kleed, een nieuwe omhulling enzovoort. En dat is wat Adam en Eva ook nodig hadden. Ze kregen een oud kleed, dat is waar, een schaapsvacht om. Maar de bedoeling is dat men uiteindelijk een nieuw kleed, namelijk een nieuwe schepping, ontvangt. Nou, dat is het verhaal. Ja, ik noem maar even een paar dwarsstraten, want ik loop ze helemaal niet uit hoor, echt niet. Want er zit zoveel aan vast, er is veel te veel om allemaal te vertellen. Maar het gaat om het principe dat het scheren van het schaap is een afleggen van de oude mens. Afleggen van de kracht hier op aarde, zodat het leven als het ware verloren wordt. Maar dan ben ik terug in Johannes waar dan staat wie zijn leven zal verliezen in deze wereld zal het behouden. Wie zijn leven haat in deze wereld, wie het aflegt, zal ander leven ontvangen. In de vertaling kun je dat niet zien, maar in het Grieks wel. Men zal namelijk ander leven ervoor terugkrijgen. Het leven wat men aflegt is niet het leven wat men door opstanding of wedergeboorte terug ontvangt. Want wat men door wedergeboorte ontvangt is nieuw en onvergankelijk leven. Men moet het oude afleggen om het nieuwe te kunnen ontvangen. Dat is het verhaal. En daarom Esau, de harige, wordt terzijde gesteld terwille van Jacob, de gladde. Ja, hij was ook het lievelingetje van zijn moeder en zo. Dat heb je dan natuurlijk, hè. Maar hij kreeg het eerst geboorterecht. Esau was een machtig man, een jager enzovoorts. Maar hij hield zijn macht niet, hij moest het afgeven en eigenlijk zijn macht overdragen aan Jacob. Die al zijn rechten in feite verspeeld had, die zelfs op de vlucht moest voor zijn broer enzovoorts. Maar die niettemin door de Heer gezegend wordt. Dat is een beeld van dood en opstanding weer. Nou, ik hoop dat nu die tweede bedeling een beetje duidelijk is. En ik hoop ook dat u ziet dat al die tweeden wijzen op dezelfde waarheid. Namelijk dat twee verdeling is, maar daardoor ook heerschappij brengt. En laat ik dan uiteindelijk zeggen dat de uiteindelijke tweede degene is die definitief zal regeren. In het Hebreeuwse woord voor de eerstgeborene is Bechor of Bekor. Dat wordt geschreven met een 2, 20 en 200. Kortom, het is 222. Dat is de eerstgeborene. Zie? De eerstgeborene is namelijk sowieso een tweede. Degene die het echte eerstgeboorterecht krijgt, die het hoogste erfrecht ontvangt, want dat betekent dat woord, eerstgeborene, dat is de tweede. En ook hier zien we dat, het is de tweede bedeling waarin heerschappij tot stand komt. Nou, dat is het. Het is daarom ook de tweede Adam die uiteindelijk definitief zal regeren over de gehele mensheid, over de volkeren der aarde. Maar we komen daar vanzelf op terug te zijner tijd in verband met de zesde bedeling, want daar vinden we het einde van deze tweede. Tot zover. We moeten naar een andere bedeling toe, namelijk naar de derde bedeling. Die begint bij de roeping van Abraham. En Abraham was in zijn dagen de erfgenaam van de titel. Namelijk de zoon des mensen. Abraham was de zoon des mensen. Was een directe afstammeling van de lijn van Adam. In de zin van hij was degene met het eerstgeboorterecht. Althans, hij kreeg het eerstgeboorterecht. U moet nu goed begrijpen dat we twee bedelingen besproken hebben die allebei te maken hebben met de natuurlijke mens, met de oude mens. Namelijk met het individu en met de verzameling van individuen, namelijk de volkeren. En als we nu bij een derde bedeling terechtkomen, dan komen we eigenlijk naast deze twee bedelingen te staan. De zaak is dan ook dat Abraham geroepen wordt uit Ur, uiteraard van de Galdeën, dat kan al niet missen, Ur der Galdeën. Ur, dat ligt een paar kilometer zuidelijk van Babel, het heeft er direct mee te maken. Maar Abraham wordt geroepen uit Ur der Galdeën naar een land wat de Heer hem wijzen zou enzovoorts. Kortom, Abraham wordt afgezonden van de volkeren. Daarom is het ook uitdrukkelijk een andere bedeling. Hij wordt aan de heerschappij van de andere volkeren onttrokken. Hij wordt getrokken uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vadershuis. En hij ging naar een plaats die eigenlijk nog niet eens aan hem bekendgemaakt werd. En dat heb ik uit mijn hoofd al geciteerd uit Genesis 12, want daar begint die geschiedenis. Genesis 12 namelijk, waar staat in vers 1, de Heere nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Dus land, maatschap, vaders huis. Dat moest hij allemaal verlaten. Zodat uitdrukkelijk gesteld wordt dat hij zich moest afzonderen van zijn familie en van zijn volk. En over die volkeren ging het nu juist in het volgaande hoofdstuk. In hoofdstuk 11, namelijk de mensheid vanaf Babel, verdeeld over de ganse aarde en verdeeld in volkeren. En meteen het hoofdstuk erop hebben we Genesis 12, waar Abraham geroepen wordt uit zijn land en uit zijn maatschap. Hij wordt dus als enkeling weer afgezonderd van de tweede bedeling, zodat bij hem vanzelfsprekend een derde bedeling begint. Dat is het verhaal. Er zit natuurlijk veel meer aan vast, maar dit is het begin. Zo, Abraham zonderde zich af en heeft zijn leven lang dan ook als een eenling, als een enkeling geleefd. Niet als onderdeel van een ander volk, maar naast, buiten andere volken. Abraham leefde dan ook in tenten, niet in de stad, maar buiten de steden. Niet onderworpen aan de toenmalige stadkoningen, maar daarbuiten. Het was Lot die aanvankelijk met hem meetrok, die uiteindelijk terecht kwam in de poort van Sodom. Dus wel degelijk in de stad. En we kennen trouwens uit de Bijbel ook de koning van Sodom. Speelt nog een belangrijke rol, ook in de geschiedenis van Abraham en zelfs in verband met Melchizedek. Maar Lot kwam terecht in Sodom, maar Abraham, de gelovige Abraham, niet. Hij woonde buiten de legerplaats, heeft zich altijd afgezonderd van de volkeren, van de koningen, onttrokken aan de heerschappij, zich overal buiten geplaatst. Hij was als het ware statenloos, dat is de gedachtegang. En vandaar dat bij hem en zijn afstammelingen in feite een nieuwe bedeling begint, die we kennen onder de naam de bedeling van de belofte. Dispensation of promise. De term is gewoon direct weer uit het Engels vertaald. De essentie van deze bedeling is namelijk dat aan Abraham een belofte gedaan werd. Een belofte waarvan de strekking ons aanvankelijk misschien ontgaat. Maar de strekking van die belofte is inderdaad dat Abraham dan wel zijn erfgenamen der wereld zouden zijn. Oftewel, Abraham dan wel zijn zaad zou over de wereld regeren. Zo wordt het gezegd in Romeinen 4 vers 13. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Dus aan Abraham was beloofd, was de belofte gedaan, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. En dat betekent dat hij dus over de wereld zou regeren. En die belofte werd vererfd van Abraham naar zijn zaad, aanvankelijk dan Isaac, maar uiteindelijk degene waarvan Isaac een beeld is, namelijk de Heer Jezus Christus. Daar komen we allemaal later op terug, maar gaan we om het principe dat Abraham zich moest afzonderen van zijn volk. En juist op grond daarvan werd hij erfgenaam van de wereld. De normale menselijke gedachte zou geweest zijn dat Abraham vanuit de situatie die hij nou eenmaal via zijn geboorte innam, zich zou moeten ontwikkelen om vervolgens de aarde aan zich te onderwerpen. Maar het tegendeel gebeurt, hij wordt daar juist uit vandaan gehaald. Dat wil zeggen, hij moest afstand doen van de rechten en plichten die hij had, om juist daardoor een erfgenaam van de wereld te worden. Waarmee uitdrukkelijk wordt geïllustreerd hoe men uiteindelijk een erfgenaam der wereld wordt. Niet door daar zelf aan te werken, niet door zijn positie in de wereld uit te breiden of te verbeteren, maar door zich daaraan te onttrekken. Want wie zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf behouden. Dat principe is het. Ik kan nog sterker vertellen, ook deze roeping van Abraham is er een van wedergeboorte. Nicodemus had ook dit moeten weten. Want de zaak is namelijk dat deze scheiding van Abraham van zijn vaders huis en van zijn land en van zijn maatschap is niks anders dan dood. Dood is immers scheiding. Nou, dit is de definitieve scheiding van Abraham en zijn familie en van zijn volk. Hij werd eraan onttrokken. Dat is fundamenteel dood. En toch zou hij juist daarom erfgenaam worden der wereld, erfgenaam van de troon over alle volkeren. En dat is dan uiteraard nieuw leven en dus is dat wedergeboorte. Nou ja, typologisch, maar dit is dezelfde weg, dezelfde structuur die daarin naar voren wordt gebracht. Ga uit uw land en uit uw maatschap, uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En dan vers 2 van Genesis 12. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En uw naam groot maken. En wees een zegen. Niet alleen dat God Abraham zou zegenen, maar Abraham zou ook tot zegen voor anderen zijn. En dan, ik zal zegenen die u zegenen. En vervloeken die u vloekt. Dat wil zeggen, God identificeert zich met Abraham. Ik zal zegenen die u zegenen. En vervloeken die u vloekt. Abraham en de Heer worden als het ware met elkaar verbonden. Alsof ze één zijn. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Ik moest even pauzeren. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Achteraf blijkt dat de bedoeling is in u en in uw zaad.
zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, maar dat staat hier nog niet. Dat komt pas later. Hier staat alleen in u, in Abraham, Abraham en zijn erfgenamen. In hem zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Wat dat betekent, hebben we zojuist gelezen in Romeinen 4, vers 13. Namelijk dat hij, dan wel zijn zaad, maar in ieder geval hij of zijn erfgenaam, over al de geslachten des aardrijks zou regeren. Ja, dat maken wij hier misschien uit dit vers niet op, maar dat betekent het wel. In hem zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden, namelijk hij zou over alle volkeren regeren. Kortom, hij zou een erfgenaam der wereld worden. En wat Abraham deed, is, er staat, Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. Leuk, hè? Niet Abraham toog heen en Lot toog met hem, maar Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had en Lot toog met hem. Dus Abraham doet wat God hem zei. Achteraf wordt dat beschouwd als een bewijs van zijn geloof. In de Romeinenbrief, in de Hebreeënbrief, in de brief van Jacobus. Om het naar zijn paard te noemen. En heb ik het evangelie nog niet eens aangehaald, maar daar komt het ook allemaal in voor. Abraham geloofde. En Abraham heeft God geloofd op zijn woord. En heeft daarom ook vertrouwen gesteld in het woord van God. En heeft dus ook gehandeld in overeenstemming met het woord van God. Want dat is een gelovige. Hij is niet voor niks de vader aller gelovigen, zoals we nog zullen zien. Hij is namelijk ook het voorbeeld voor alle gelovigen. Want wat hier staat over Abraham is van toepassing fundamenteel op elke gelovige. Elke gelovige moet als Abraham fundamenteel bereid zijn om uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis te gaan. En ik bedoel dat echt gewoon letterlijk, dat is niks moeilijks dan, gewoon letterlijk. Net als Abraham. Dat betekent dat de familiebanden verbroken worden enzovoorts. En zelfs de banden met de wijdere familie en zelfs met het volk, dat kan heel goed. Men moet daartoe de bereidheid hebben, maar bovendien is het zo dat deze scheiding ook daadwerkelijk tot stand komt. Iemand die tot geloof komt, wordt daardoor in feite afgesneden van zijn aardse rechten en plichten en krijgt een ander burgerschap. Niet een aards burgerschap, maar in ons geval zelfs een hemels burgerschap. Maar in het algemeen, hij krijgt deel aan het burgerschap van het koninkrijk der hemelen. Dus de algemene waarheid. Later splitsen we dat nog wel uit in verband met aarde en hemel enzovoorts. Want dat speelt nu nog geen rol. Het gaat nu alleen om het principe dat Abraham een bepaalde rechten gegeven worden nadat hij anderen heeft opgegeven. Hem wordt ook niet van tevoren verteld hoe het anders zou zijn. Hij moet het gewoon doen. Hij moet stap voor stap aan de hand van de Heer of naar het woord van de Heer wandelen. Hij moest der Galdeeën verlaten, zal ik dan maar zeggen, zonder te weten waar hij komen zou, staat er in Hebreeën 11. Dat zou hem te zijner tijd wel geopenbaard worden. Wel, zo hoort een gelovige ook te leven. Elke gelovige. Niet alleen deze, maar alle gelovigen horen zo te leven aan de hand van de Heer, wetend dat waar hij ons brengt, is het in ieder geval goed. Ja. Bovendien, de Heer is de beloonde dergenen die hem ernstig zoeken. Kortom, hij staat trouwens ook in Hebreeën 11. De Heer beloont namelijk degene die zich houden aan zijn woord. En die eventueel leven in overeenstemming met zijn woord. Ja, niet met zijn geboden, dat zei ik toch niet. Dat kan ik ook niet zeggen, want Abraham leefde ook niet onder de wet. Ik zeg wel eens, die arme Abraham, die moest nog 430 jaar wachten totdat de wet kwam. En toen was Abraham al lang overleden, dus voor hem kwam het te laat. Ja, dus als de wet dan zo'n grote zegen is voor de mens, heeft Abraham die zegen in ieder geval nooit gehad. Maar deze Abraham is het grote voorbeeld en de vader aller gelovigen. Ja, dat is voldoende om daar een poosje over na te denken, alvorens we ooit over de vierde bedeling zullen spreken. Abraham kende die niet. Abraham werd gerechtvaardigd uit geloof. En hij geloofde God op zijn woord. En hij ging naar een land wat de Heer hem zou geven. Het zou wel erg lang duren voordat hij het ook inderdaad zou krijgen. Maar het maakte voor Abraham niet zo geweldig veel uit. Want hij heeft de rest van zijn leven feitelijk toch in dat land gewoond. Hoewel het nog niet officieel zijn eigendom was, was het hem toch toegezegd en hij leefde er al uit. Een situatie die later toegepast wordt op de vijfde bedeling. Want zoals de eerste uitloopt in de zevende en de tweede in de zesde, loopt de derde uit in de vijfde. En dus in onze bedeling. Hè? Wel, het principe van Abraham wordt toegepast ook in onze bedeling. Want ook wij hebben een burgerschap verkregen van een land wat we nog niet ontvangen hebben. Maar we leven er al wel in. En dat is de hemel. Ja, nou ja, als vreemdelingen enzovoorts. Maar niet te min, wij leven daarin. Maar goed, dat komt bij de vijfde bedeling wel onder orde. Het gaat erom dat Abraham afgezonderd wordt van de wereld. Hij blijft dus een vreemdeling vervolgens in de wereld. Hij wacht zijn leven lang op de vervulling van de belofte die aan hem gedaan is. En hij stierf zelf de belofte niet verkregen hebbende. En hij is dus in hopen zalig geworden. Hetgeen allemaal zo staat in Hebreeën 11, want ik zoek dat maar even op. De Hebreeënbrief. Daar wordt commentaar op deze situatie gegeven. Hebreeën 11. Wacht, laat ik de draad eens opnemen bij vers 7. Er staat, door het geloof... Nee, vers 6, want dat citeerde ik net. Namelijk, dat God een beloner is dergenen die hem ernstig zoeken. Ik deed het er niet om, maar die versen staan hier ook bij elkaar. Hè? God is een beloner dergenen die hem ernstig zoeken. Voorbeeld. Noach, vers 7. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak, want God sprak ook tot Noach, vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden erfgenaam de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Eigenlijk worden de dingen die pas bij Abraham geopenbaard worden ook toegeschreven aan Noach. Want ook Noach heeft zich afgezonderd van de wereld, heeft anders geleefd dan de wereld, is gewoon in zijn achtertuintje een boot gaan bouwen of zoiets. Nou, dat staat hier. He? En heeft daarmee de wereld veroordeeld. Want daarmee heeft hij immers een waardeoordeel uitgesproken over de wereld van zijn dagen. Door die ark te bouwen. Hij heeft daarmee toegegeven dat de wereld bestemd was voor het oordeel. Dat er maar één weg tot behoud was, namelijk via het woord van God. En het woord van God was in dat geval dat er een ark gebouwd moest worden om daarin gered te worden. Hij heeft dat gedaan en daardoor is zijn erfgenaam geworden de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Noach is uit geloof gerechtvaardigd. Zij genadig, want dat staat er pas voor het eerst bij Abraham in het Oude Testament. Maar achteraf staat het hier ook van Noach. Nou goed, dan kom je terecht in vers 8 bij Abraham. Daar staat het, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Let op de volgorde. Geloof, geroepen, gehoorzaam. Hij geloofde eerst, werd daarom geroepen en bleek toen ook gehoorzaam te zijn. Ik hoop dat u die volgorde goed vast hebt. Hij geloofde en werd daarom geroepen. Hij werd niet geroepen om vervolgens een gelovige te zijn. Hij was een gelovige en werd daarom geroepen. En omdat hij al gelovige was, gehoorzaamde hij dus ook. En dat hij gelovig was, dat blijkt vervolgens uit zijn gehoorzaamheid. Maar hij was gelovig, werd daarom geroepen en bleek ook gehoorzaam. En hij is dus uitgegaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. Niet heeft hem tot erfdeel ontvangen, maar die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Het leven van een gelovige is bijzonder avontuurlijk. Je weet nooit waar je nog eens terechtkomt. He? Nou ja, uiteindelijk wel. Wij weten het wel, he, waar we terechtkomen. We hebben het nooit gezien, maar we vertrouwen op de Heer natuurlijk. Komt in ieder geval goed. Maar Abraham is op stap gegaan, hij is uitgegaan, niet wetend waar hij komen zou. En door het geloof is hij inwoner geweest in het land der belofte. Dat wil zeggen, in het beloofde land. En wij hebben het altijd maar over het beloofde land in verband met de uittocht uit Egypte en de tocht naar Kanaan van Israël. Onder Mozes en Jozua. Kanaan, het beloofde land. Maar het land was beloofd aan Abraham. Abraham ging naar een beloofd land. En dat bleef beloofd. En tot vandaag aan de dag is dat land nog steeds beloofd. Aan erfgenamen van Abraham. Inderdaad, ja. Zeker. Het is nog steeds beloofd land. Wel, de essentie van geloof, van het leven van een gelovige is, dat hij in hopen zalig geworden is en dat hij verwacht dat God in de toekomst alsnog zijn beloften zal vervullen. Dat was bij Abraham zo, dat is in onze dagen nog zo. We zien naar de toekomst. En dat onderscheidt ons trouwens van de wereld. De wereld ziet op het heden. En naarmate mens in de wereld ouder wordt, ziet hij meer op het verleden. Het draait zich als het ware om. Want toekomst heeft hij langzamerhand dan niet meer. De toekomst wordt er steeds minder dan. Hè? En naarmate mens ouder wordt, keert hij zich om en haalt jeugdherinneringen op. Lijkt wel of hoe ouder hij wordt, hoe meer dingen hij zich uit zijn jeugd herinnert. Het is eigenaardig, hè? Het is een eigenaardig verschijnsel. Maar een gelovige is anders. Een gelovige die heeft juist de toekomst. Houdt een toekomst. Is op weg naar die toekomst. Dat is leven uit geloof. Dat was met Noach, was met Abraham. En door het geloof is hij inwoner geweest in het land der belofte, het beloofde land, als in een vreemd land. Want het was nog vreemd voor hem. Het was niet van hem. En hij heeft zelfs verzuimd, en dan gebruik ik expres een net woord, hij heeft verzuimd het te kopen. Hij heeft zelfs geen stukje van het land willen kopen. Want hij zei, de Heer zal het me geven. De Heer heeft niet gezegd dat ik het kon kopen, dat ik recht van koop had, een optie of zo. De Heer heeft gezegd dat ik het zou krijgen. En hij heeft het niet willen kopen. Eigenaardig, hè? Dat is een groot verschil met het sionisme van onze dagen. Wij zijn het vergeten, maar het is echt zo geweest dat de zionisten in de eerste helft van deze eeuw, en zelfs later ook nog, gewoon geld betaald hebben om het land te kopen van de Palestijnen. Ja, dat wil men nu niet meer toegeven, maar daarom was het wel zo. Een grote sommen geld bijeengebracht door het jodendom van de hele wereld om het land te kopen van de Arabieren, te kopen van degenen die daar woonden, dan wel het eigendomsrecht hadden of wel meenden te hebben. Dat is gebeurd. De stichting van de Jewish Agency, het Joods Nationaal Fonds, is gebeurd om gelden bijeen te brengen om het land te kopen. En het land is ook gekocht. Dat is wat er gebeurd is. Maar Abraham deed dat niet. Het is ook niet de goede methode. Het mag een rechtvaardige methode zijn onder mens om land te kopen. Het blijkt dat men het nu achteraf toch niet erkent als rechtvaardig, dus het maakt weinig uit. Maar het punt is ook, de Heer zou het land niet aan hen verkopen, hij zou het land hen geven. Dat is een belangrijke waarheid, hoor. Ook wij kunnen de hemel niet kopen, hij geeft hem ons. Ja, op grond van een belofte. Nou, hij heeft dus in een vreemd land gewoond, hoewel het beloofd was. En heeft in tenten, in tabernakelen staat er, hij heeft in tenten gewoond met zijn erfgenamen, namelijk Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. En hij verwachtte de stad, inderdaad, een stad die fundamenten heeft. Uiteindelijk het nieuwe Jeruzalem, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Enzovoorts. En dan ga ik even verder. Vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien. Mozes bijvoorbeeld ook. Vanaf Nebo mocht je naar het land kijken. Vanaf de berg. Heeft hem van verre gezien. En geloofd. En omhelst. En hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Als gelovigen nou zo ver kwamen dat ze zouden beleiden gasten en vreemdelingen te zijn op de aarde, dan zouden we een stuk verder zijn. Ja, ik zeg dat niet over die andere gelovigen, maar we hebben het nou onder elkaar hebben we het hier even over. Wij zijn gasten en vreemdelingen op de aarde. Wij zijn niet geroepen om Nederland te bekeren. We zijn niet geroepen om ons natie op te bouwen of zo. Hoe mooi en vroom dat misschien ook is. Wij zijn gelovigen en daarom gasten en vreemdelingen op de aarde, zelfs in Nederland. En zelfs, zeker in die zin moeten we bereid zijn te gaan uit ons land en uit ons maatschap en uit ons vaders huis. Ja, dat zijn vreemdelingen en bijwoners. We zijn uitgegaan buiten de legerplaats. Dat is Hebreeën 13. Ja, nou dat is met deze mensen gebeurd. Abraham, Isaac en Jacob, zij verwachten een vaderland. Een aards vaderland in de eerste plaats. En daarna wordt er hier in Hebreeën 11, vers 13, vers 16 bij gezegd dat diezelfde mensen van toen, die toen wachten op het aardse vaderland, het aardse Kanaan, nu begeerig zijn naar een beter vaderland, namelijk een hemels Kanaan. Een hemels Kanaan wat bestemd is voor de gelovigen van deze tegenwoordige vijfde bedeling. Er zit een verschil tussen, al heb ik het meest gewezen op de overeenkomst tot nog toe. De derde bedeling was een land beloofd, Kanaan. Onder de vijfde bedeling wordt ook een land beloofd, maar dan een hemels Kanaan. Een Jeruzalem dat boven is, zegt Hebreeën 12. Weer een hoofdstuk verder dus. Maar daar hebben we het ook in de toekomst nog over. We moeten nu vasthouden dat principe dat Abraham en de zijnen geplaatst werden als het ware buiten de maatschappij. God riep hen daaruit. En ze zijn bereid geweest en zijn gegaan. En dat is wat van elke gelovige nog steeds verwacht wordt. En de beloning daarvoor is inderdaad dat men erfgenaam van de wereld wordt. Zo staat er over de gelovigen dat ze met Christus zullen heersen. Ja, in verband met verschillende perioden, in verband met verschillende plaatsen. En daar gaat het nou allemaal niet om. Het gaat om het principe dat de gelovigen met Christus erfgenamen zijn. Gelovigen zijn erfgenamen van God, zegt Romeinen 8, en mede-erfgenamen met Christus. Op welke manier gaat het nou niet om? Maar het gaat erom dat het op grond van dit principe is. Men moet nu uittreden om later erfgenaam te kunnen zijn. Zo was het met Abraham. En zo was Isaac, Jacob, zo was het trouwens met alle gelovigen. Maar dan zou ik Hebreeën 11 in zijn geheel moeten behandelen om dat te laten zien. Want van al die gelovigen kan ditzelfde gezegd worden. Ze hebben van verre gezien, geloofd en omhelst, maar ze hebben de belofte niet verkregen. Want het wacht op de openbaring van de nieuwe schepping. En daar zijn we erg dichtbij overigens, hoor, bij de nieuwe schepping. Maar goed, die verkiezing van Abraham, die hebben we dus juist gezien in Hebreeën 11, vers 8 tot 16. Hij wordt ook aangehaald in Handelingen 7 bijvoorbeeld. Het is goed om te zien wat de schrift er zelf over zegt. Handelingen 7, vanaf vers 2. Daar staat dat Stefanus zegt: gij mannen, broeders en vaders, hoor toe. De God der heerlijkheid verscheen onze vader Abraham, nog zijnde in Mesopotamië, eer hij woonde in Charan. Charan, dat is hetzelfde als Haran. De he is vervangen door een geet enzovoort, want die letters lijken zo op elkaar. De vijf van Haran is vervangen door een geit. Charan, ik geloof trouwens dat het Charan is, hè, oorspronkelijk, hè, met een geet, hè, als ik het wel heb. Als je zo'n lijstje met letters gekregen hebt, kunt u dat wel zien. De vijf en de acht lijken erg op elkaar. En vandaar dat die namen in de Bijbel wel eens via de verschillende talen veranderen. Maar goed, eer hij woonde in Haran, woonde hij in Mesopotamië. In Mesopotamië, twee stromen land, het land van de Eufraat en de Tigris. Daar lag Babel en daar lag iets zuidelijker Ur. En het was het land der Chaldeeën, namelijk het land der Babyloniërs. Want dat is volstrekt hetzelfde, hoor, de Chaldeeën en de Babyloniërs. Het is een klein verschil, maar in het algemeen is het de aanduiding van hetzelfde volk. Maar goed, God had aan hem gezegd, vers 3, ga uit uw land en uit uw maatschap en kom in een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land der Chaldeeën en woonde in Charan. En vandaar, nadat zijn vader gestorven was, bracht hij hem over in dit land daar gij nu woont. En hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde, ook niet één voetstap. Nee, geen vierkante centimeter grond, bij wijze van spreken. Niks. Had Abraham dan geen bezitting in het land? Weet u welke bezitting hij had in het land? In Canaan. Hij had een bezit daar. Dat was het enige recht wat hij had in Canaan. Was een graf. Ja. Dat is het enige recht wat een gelovige heeft hier op aarde. Dat is waar, dat is een graf. Ja, dat is echt zo. Dat is een graf. Dat komt ons toe. Want erfgenaam worden we pas na het graf. Door de opstanding uit het zee. Nicodemus had het kunnen weten. Via de dood naar nieuw leven toe. Via het graf naar erfgenaam van de hele wereld. En Abraham heeft een graf in Canaan. En die heeft verder nooit één voetstap. Nooit één plekje gehad waar hij op één been zou kunnen staan. Nee, anders had hij twee voetstappen moeten doen. Nou ja, goed. Maar goed, er staat, hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde, ook niet één voetstap, en beloofde dat hij hem hetzelfde tot bezitting geven zou, en aan zijn zaad na hem, als hij nog geen kind had. Zie? Dus er wordt uitdrukkelijk geschreven over uitgebreide beloften die God aan Abraham gedaan heeft, maar die hij aan Abraham nog steeds niet vervuld heeft. En vandaar dat die bedeling, die begint bij de roeping van Abraham en daarom voortloopt via de afstammelingen van Abraham, dat die bedeling genoemd wordt de bedeling van de belofte. Want in die bedeling zelf is eigenlijk niks concreets aan te wijzen. Het enige wat je kunt aanwijzen is een belofte. God heeft gesproken. Dat is alles. En men leeft in afwachting van de vervulling van die belofte. En juist omdat men leeft bij het woord van God, is men een vreemdeling en bijwoner geworden hier op aarde. De wereld heeft geen respect voor een belofte die God gedaan heeft. Die luistert daar niet naar en heeft dus zijn eigen normen, dus zijn eigen plannen. Verdeelt zelf het land. Tot vandaag de dag is men zelfs bezig Palestina te verdelen. Maar God heeft beloofd. En een gelovige is degene die zich van de wereld niks aantrekt en leeft uit het woord van God. En daarom is elke gelovige nog steeds iemand die leeft in zekere zin onder deze bedeling van de belofte. Dat is wat later in de Galatenbrief dan ook gezegd wordt, namelijk dat deze belofte en dus de bedeling van de belofte nog steeds bestaat. Dat is Galaten 3. Daar staat dat weliswaar 430 jaar later de wet erbij gekomen is, dat is de vierde bedeling dan, maar dat hij de belofte niet krachteloos maakt, of hij maakt de belofte niet teniet. De belofte bestaat nog steeds. De beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft, die beloften, die zijn nog steeds geldig. Namelijk dat de gelovige, want dat was een belofte aan een gelovige, dat de gelovige erfgenaam der wereld zou zijn. Vanuit Handelingen 7 kom ik dan ook prompt terecht in de eerste plaats Romeinen 2. U weet, dat is dat hoofdstuk waar we in de tijd die uitdrukking van de werking van het geweten vonden, en waaraan de naam bedeling van het geweten ontleend is, uit vers 15. Maar hetzelfde Romeinen 2 zegt heel uitdrukkelijk in vers 7 tot en met 11, met de nadruk op vers 11, dat er bij God geen aanneming des persoons is. Ik haal het expres aan in dit verband, omdat sommigen veronderstellen dat bij God geen aanneming des persoons is misschien, maar dat God dan toch wel Abraham aangenomen heeft. En het lijkt dan tegenstrijdig te zijn, maar het is niet tegenstrijdig, omdat God niet Abraham aannam, maar God nam geloof aan. Niet de buitenkant, maar de binnenkant. En de binnenkant van Abraham, dat was geloof. En dat is wat God uitverkoos. God verkiest namelijk de gelovigen. Waarom men daar zulke moeilijke problemen en theologieën van gemaakt heeft, waar niks van klopt, dat snap ik ook niet, want de Bijbel is duidelijk genoeg. God kiest niet een buitenkant, God kiest niet een persoon, want persoon betekent de buitenkant eigenlijk, hè. Maar God kiest niet een mens, God kiest geloof. En daarom kiest hij ook de gelovigen. En dus de gelovigen. Want door het geloof is Abraham geroepen, zijnde gehoorzaam geweest. En dat is de volgorde. God kiest geen persoon. God kiest dus ook niet Abraham. God kiest de gelovigen. En dat wordt dan bevestigd in Romeinen 9. Ik kan het moeilijk Romeinen 9 in het kort behandelen. Dat is een onmogelijkheid. Maar ik wijs alleen de schriftplaatsen maar aan. In Romeinen 9 staat in vers 6. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn ze allen zonen, namelijk erfgenamen. Maar, dubbele punt, de schrift zegt, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Wat hier in Romeinen 9 uiteengezet wordt, is dat de afstammelingen van Israël, Jacob dus, of de afstammelingen van Abraham niet automatisch ook erfgenamen van Abraham of van Israël zijn. Want wat er staat is, dat God zichzelf die erfgenamen verkiest. God koos niet Ismaël, hoewel het een zoon van Abraham was, maar God koos Isaac. En God koos niet Esau, hoewel hij een zoon van Isaac was, maar hij koos Jacob. En God koos niet Ruben, maar hij koos Jozef. En van Jozef koos God niet Manasse, hoewel hij de oudste was, maar hij koos Efraïm, enzovoorts. God verkiest zich de erfgenaam. En waarom is dat zo? Wel heel eenvoudig. Omdat het een erfenis is die gegeven was aan Abraham. Het was een bepaald bezit wat aan Abraham gegeven is. Op grond van geloof. Want daartoe had God hem geroepen. Als gelovige kreeg hij dat bezit. En daarom is het ook God die bepaalt vervolgens dat die erfenis vererfd wordt aan eveneens een uitverkorene. Namelijk eveneens de gelovige. God verkiest zich de erfgenaam. En daarom wordt deze erfenis vererfd via Isaac en niet Ismaël, via Jacob en niet Esau enzovoorts. En zo gaat de lijn dan verder. In principe is dat deze belofte niet bij de kinderen terechtkomt, maar bij de gelovigen. En dat is een belangrijke waarheid die in strijd is overigens met wat zeker in protestants Nederlands vrij algemeen geleerd wordt, want daar veronderstelt men dat de erfenis automatisch verder gaat op de kinderen. En daarbovendien hanteert men dikwijls een leer van uitverkiezing die omgedraaid is. Maar de zaak is niet kinderen erven, gelovigen erven. Omdat God niet mensen verkiest, ook niet op grond van afstamming, maar slechts gelovigen. Vandaar dat als uiteindelijk de schrift zegt dat geheel Israël zal zalig worden, dat wil niet zeggen dat elke Israëliet zalig wordt, maar het wil zeggen dat elke Israëliet die dan nog leeft een gelovige Israëliet is.
Omdat God slechts gelovigen verkiest en zalig maakt en ongelovigen niet.
Nou, daar mag je een poosje over nadenken. Dat het gaat om een positie van de gelovigen, afgezonderd van de volkeren. Geselecteerd door God zelf en overal buiten geplaatst, omdat hij zou leven uit de zegeningen die hij niet van nature erft, maar die hij van God ontvangen heeft. Zo is het met Abraham en zo is het dus ook met Isaac. Want wat Isaac ontving was niet wat hij van nature erfde, maar wat Isaac ontving is dat wat God voor hem bestemd had. Precies zoals zijn vader Abraham. En zo gaat het alle geslachten door. Zie? En God bestemt zijn zegeningen uitsluitend voor degene die in zijn woord geloven. Tot zover. Zullen wij danken?